Allemaal, welkom bij Bonus Level, jouw favoriete Nintendo-podcast gevuld met het laatste nieuws. Switch Games, Retro Games en vandaag hebben we weer een speciale bonusgast. Het is Bastiaan.
Hey, hallo.
Hey, leuk dat je er
is
bent.
Is Bastiaan nog een gast? Of is die Gastiaan?
Ik ben denk ik de gast kind die door de achterdeur mag komen zonder aan te bellen.
Ja, jij hebt
dat niveau zitten we wel, toch?
Aanleunkind.
Denk het ook.
Ik zei inderdaad ook Gastiaan.
We wilden het eerst als bonusdier over jouw hond hebben, Bastiaan. Maar Cody heeft een beter dier, dus dat hebben we net besloten.
Bastiaans hond is natuurlijk leuker dan de Maruboel.
Ja, maar hoeveel denken jullie dat mijn hond weegt? Dat is misschien een leuke vraag aan jullie. Ik keer hem eventjes terug naar jullie.
Nou, ik denk wel 6 kilo.
Hoezo?
6 kilo? Hoger of lager?
Hoger.
Oké, hoe hoog denk je?
Ik denk 10.
Wacht, moeten we misschien even vragen wat zijn ras is?
Ja, is het een dikke hond?
Ja, maar dat...
Hij is niet per se dik voor zijn ras, nee.
Ja, kijk, wat is zijn ras?
Het is een...
Ik heb geen verstand van...
Het is een Berner Sennen.
Oh, ja, wenkbrauwen. Berner Sennen is precies wat de hond die mijn vriendin wil.
Echt?
Ja. Berner Sennen honden. Die zijn heel groot. Een chunkicho.
Ja, maar dat vind jou kan niet leuk.
En hebben zo'n mooie wenkbrauwtjes.
Oh, oké.
Okay. Ja, en die van ons die weegt 65 kilo.
Wajo.
Wat?
Ja, zeker.
Oh, nou, die moet niet op je hoofd gaan zitten.
Nee, dat is als hij ook geen zin meer heeft om te wandelen, gaat hij gewoon zitten. En dan weet je ook, ja, je krijgt me toch niet mee. Dan, dat weet hij goed te spelen.
Dus, hoe heet hij?
Ed.
Nou, dan is het bonusdier van deze week toch gewoon Ed.
Yes. Shout out naar Ed. En welkom bij aflevering 190 alweer van de Bonus Level podcast. We hebben Super Mario RPG gespeeld en verwacht dan ook de review. We hebben ook WarioWare Move It gespeeld. En daar gaan we ook even een bonus review van doen. Maar laten we eerst even in het nieuws duiken, want er zijn weer een hele hoop geruchten, gesprekken rondom, jawel, de Switch 2. Dit nieuws hadden we deze week. Nintendo heeft gehint naar de mogelijkheid dat er Switch games blijven uitkomen na de release van de volgende console. Nintendo zei de Switch gaat in maart 2024 het 8e levensjaar in. Jongens, holy shit. We blijven nieuwe games en content voor de Nintendo Switch uitbrengen zonder dat we gebonden zijn aan het traditionele concept van een levenscyclus van een platform.
Dat vind ik dus een
interessant.
Hele
maar zo doen ze het altijd eigenlijk wel, toch? De 3DS kreeg ook nog heel lang games toen de Switch er was.
Klopt, ja. Ja.
Dus ik heb het idee dat ze altijd een beetje een soort van... Ze proberen altijd een beetje het idee te geven van... Ja, nee, jullie vinden we nog erg belangrijk. Totdat het niet meer verkoopt. En dan droppen ze het gewoon.
Dan sluiten ze de e-store, ja.
Ja, ja. En ik kan me ook nog altijd het beeld voorstellen... dat de DS werd aangekondigd. En dan hadden ze daarnaast nog de Game Boy Advance... die ze daarnaast lieten zien van... Kijk, dit zijn nu onze twee platformen. En ik snap het. Ik denk ook, weet je... als er daar een Switch 2 komt... dan wordt het ook weer zo uitgefaseerd. Maar ze noemen nu wel... Dat ze zeggen, we zijn niet gebonden aan het traditionele concept van een platform. Dus ik heb wel het idee van een levenscyclus, sorry. Ja. Ik heb wel het idee dat ze er iets anders over nadenken of zo. Ik weet ook niet, ik ben nog steeds benieuwd naar hoe ze die Switch 2 in de markt gaan zetten. Wordt het de Switch 2 of wordt het gewoon... De nieuwe Switch. Net zoals Xbox bijvoorbeeld na de One de Series uitbracht... en er ook nog echt heel lang games voor de One uitkwamen. Forward compatibility noem je dat. Eigenlijk dat de nieuwe games ook nog speelbaar zijn op de oude. En het is lastig, want het is wel een Switch... en de techniek is wel, weet je...
Maar ik bedoel, het is natuurlijk wel al zo lang als dat we weten... zo dat je Zelda... op beide platformen kan spelen. Bij Breath of the Wild kon je dan op de Switch en op de Wii U.
Ja.
Bij Twilight Princess kon je met die remaster erbij kan je op 4 platformen spelen. Maar die was destijds ook al.
Ja, maar je Switch kon geen Wii U games in een hand draaien of zo. En ik denk dat het misschien ook vooral iets zegt over de apparatuur die er misschien in zit. Want als ze dit willen doen, dan moet je... De Switch had een ARM-chip, zo'n Nvidia-chip. Eigenlijk gewoon een oude smartphone-chip op dat punt al een beetje.
Ja.
Je zou denken dat ze dan bij diezelfde architectuur blijven. Zodat spellen gewoon, net als op... Als jij een iPhone 15 koopt, draait jouw app die op de iPhone 12 of zo zat, draait ook gewoon nog. Want het is dezelfde type chip. Daar hoeven ze niet opeens een hele nieuwe app voor te maken.
Nee, klopt.
Ik denk dat het misschien vooral inderdaad betekent dat ze dat doen. En dat het inderdaad een specbump zonder dat er een hele andere architectuur achter zit. En dan kun je dat inderdaad doen. Dan maakt het ook niet meer uit waar je het voor maakt. Het is een soort van PC-game. En maak je de ultra-game voor de Switch 2 of maak je hem op medium settings voor de Switch 1.
Ja, wat basically ook dus is wat Microsoft doet met de Series X en met de Series S. Alleen dan... In een andere vorm wel, want dit is verspreid over jaren en daar kwamen ze tegelijk uit. Maar hoe dan ook, wordt een platform ook een online service, een live service. Hoe dichter bij we bij dat tijdperk komen, kunnen we daar niet meer omheen, denk ik.
Ik denk het. En dat is dan wel weer grappig, want de laatste jaren, weet je, als we kijken naar de laatste 15, 20 jaar van Nintendo, dan moest elk platform zo hard innoveren. En de Wii U had dan de gamepad als innovatie. Nou, de Switch was natuurlijk het Switch-concept. En het klinkt ook een beetje alsof ze voor het eerst dat los gaan laten of zo. Want wat gaat de Switch 2 nou doen wat net zo revolutionair als het Switch zelf, Switch-concept zelf kan zijn? Daar valt toch bijna niet tegen op te boksen. Dit wordt toch gewoon een Switch. Dat zeggen de meest betrouwbare geruchten al. Dit wordt ook een Switch die als handheld en console kan gebruiken.
Misschien zijn ze ook inderdaad gewoon bang om een herhaling te hebben van wat er met de Wii U gebeurde. Want de Wii U was wel echt een ander ding.
Yeah.
Er zat wel backwards compatibility, maar een soort van emulatie en zo. Het was wel, je maakte of voor het een of het ander.
Yeah.
En de Wii U ging natuurlijk niet heel goed na een Wii die het wel heel goed deed. Yeah. En dat is natuurlijk een manier om een beetje vast te houden aan het succes dat ze nu met de Switch hebben.
Yeah.
Dat alle games die nog uitkomen voor die gigantische userbase inderdaad ook nog zijn.
Yeah.
En dat het gewoon wat minder eng is als het flopt. Want dan kan het gewoon misgaan. Ja, ze zijn toch al groot.
Ja. Yeah.
Maar denken jullie dat we dan over 10 jaar aankomen met Apple-praktijken? Of zou het mooi daarin doorslaan?
Ja, ik denk dat
jaarlijks mensen voor de Nintendo Store gaan liggen omdat de...
Switch
5 uitkomt, de Switch 6, de Switch 7.
Ik heb wel het idee dat
de Switch Pro.
Microsoft daar langzaam naartoe beweegt. En de industrie misschien ook wel langzaam. Dat ze iets makkelijker denken over refreshes. Omdat... de techniek gaat hard en je wil gewoon up-to-date zijn met je hardware. En er is een markt voor. Ik denk vooral dat ze dat hebben gezien. Er is een markt voor mensen die een pro-versie van een console, een OLED-versie kopen. Steam Deck komt ook opeens weer met een nieuw model.
Dat was slecht nieuws, denk ik.
Voor de
consument wel.
Als je kijkt naar Tears of the Kingdom, dat draait gewoon op een chip van straks 8 jaar oud.
Ja.
Maar dat draait zo goed, omdat het gewoon geoptimaliseerd is voor die ene chip. Ze hebben daar het maximale uitgetrokken. En er zijn 8 verschillende Switch-chips zijn waar een game voor uitkomt.
Ja, ja.
Dan moet het overal op draaien. Dan kun je dat nooit zo geperfectioneerd meer op één apparaat hebben.
Dat is waar, ja. En games maken duurt ook lang. Hoe lang hebben ze over Tears of the Kingdom gedaan? Ook 6 jaar.
Ja. Maar ze hebben natuurlijk wel het voordeel, of is het een nadeel in deze kwestie? Weet ik niet. Maar dat ze vooral teren op first party. Dus ze hoeven dat in ieder geval niet met derden kort te sluiten. Als ze dat willen gaan optimaliseren per model.
Ja, Nintendo is daar dan wel uniek in, denk ik inderdaad. Maar ja, we hebben het hier vaker ook gehad over DLSS en zo. En dat soort technieken. Het blijft wel mobiele hardware. Maar ik zie wel een toekomst waarin third party nog belangrijker wordt voor Nintendo. Omdat het gewoon... schappelijker is om daar een game voor te maken. Het is makkelijker. Je hoeft niet meer apart een Switch-versie te maken, maar er zijn een hoop technieken waarmee de game ook gewoon prima draait op mindere hardware, zeg maar, minder spec hardware.
Het democratiseert ontwikkeling inderdaad een beetje. Dus dat is wel nieuws. Ja,
ja,
dat
ook, is ook goed. Ja. Als je dan die Unreal 5-presentatie kijkt, ik ben nogal die allereerste presentatie daarvan, hoe ze lieten zien hoe ze bepaalde dingen konden schalen naar mobiele hardware en zo, Fortnite bijvoorbeeld, en dan weer kunnen opschalen naar sikke PC's, dan denk ik, ja, dit is toch wel de toekomst, denk ik. Dat soort engines zo... inzetbaar zijn, dat het op alle platformen werkt. Dus ik vind het super interessant. Nintendo claimt in ieder geval dat er Switch games blijven komen. We zullen ze wel geloven. I guess, ja.
Yeah. Dat zolang mensen nog niet allemaal de Switch 2 hebben gekocht, zullen er zeker Switch games komen. Dus, ja,
dat denk ik ook. Wanneer denk je dat het wordt aangekondigd?
Ik denk ergens tweede helft 2024. Dat is ook wel een beetje waar ze zelf al een beetje naar zitten te sturen, toch? Dat ze zeggen van nou, eigenlijk van niet daarvoor. Dus dan zal het wel daarna ongeveer gebeuren.
Ja, met een onthulling in de februari direct dan, denk ik. Zat er kort op.
Ik weet het niet. Hoeveel zat er tussen de onthulling en de verkoop van de Switch 1? Weet je dat nog?
Project NX was oktober, toch? Oktober
dat is best lang.
2016, uit mijn hoofd.
En ergens maart of zo is het toen inderdaad, was dat event ook in Keulen dat de pers erheen ging en toen kwam hij op de markt zo'n beetje.
Ja, en in januari hadden ze die grote presentatie toen ook Odyssey werd onthuld.
Oh ja.
Dat is wat ik me herinner, want die week, want we zaten eraan te denken, omdat we hadden natuurlijk de GTA 6 aankondiging afgelopen week. Maar vorige keer was dus in oktober, was dezelfde week de NX-aankondiging als de onthulling van Red Dead Redemption 2. Dus het zit altijd nog in mijn hoofd. 20 oktober.
Ja, 2016 werd die onthuld. En 3 maart 2017 kwam die uit.
Oh, ja. Januari was dan die grote direct. Dus ja, het zou kunnen.
Ongeveer een span van een half jaar ook.
Maar ik ben alleen even kwijt wat ze nou in die presentatie in oktober hebben onthuld. Volgens mij hebben ze letterlijk gezegd, we werken aan een NX, Ja. Het is het volgende platform, maar ze hebben geen games aangekondigd en ook niet dat het een Switch was. Volgens mij het Switch aspect.
De Nintendo Switch was first revealed with a 3-minute trailer posted on the YouTube.
Ja. Op 20 november al.
Ja.
Oké, okay, nee, dan zit ik ernaast. Dan hebben ze toen wel het Switch aspect al onthuld. Dan zou het kunnen.
Er zat natuurlijk ook wel meer haast achter, omdat de Wii U zo ontzettend slecht ging. Hè? Dus nu hebben ze wat meer tijd. Ik denk dat ze ervan sturen op dat hij goed in de winkels ligt tegen het najaar. Want dan is natuurlijk de meeste hardware verkoop met kerst en Sinterklaas en Black Friday en dat soort dingen.
Ja, ja.
Maar het kan inderdaad een lange aanloop zijn. Dat we inderdaad misschien al het begin van het jaar of het midden van het jaar al wat horen.
Ja.
Wat wel interessant is dat in mei heeft tijdens een financial Q&A heeft Hurakawa dus gezegd dat de periode tussen de onthulling van de Switch en de release van de Switch abnormaal is. Dat was in principe een anomalie dat niet vaker moet gebeuren.
Dat het zo kort was.
Ja.
Ja, want daar hebben we het ook.
Het is echt als een soort van fucking puzzel altijd, maar
het is gewoon wat. Ik schrijf veel over smartphones. Het is gewoon van over hier is hij. Over 2 weken ligt hij in de winkels.
Ja, ga maar vast aan in de rij.
Ja, maar die zijn ook iets voorspelbaarder, denk ik.
Ja, absoluut.
En dit is wel eens in de zoveel jaar. En ik kan me voorstellen dat mensen even moeten sparen en daarna moeten uitkijken.
En games natuurlijk, hè? Ze kunnen natuurlijk niet met een mooi blauwe ogen zeggen, ja, nee, deze Zelda die we hebben aangekondigd, die komt alleen voor de Switch 1. Daar hebben we geen andere plannen mee. Dus als zodra die games die ook voor de 2 moeten uitkomen een beetje onthuld moeten worden, dan moeten we eigenlijk ook weten van die hardware.
Ik denk het, ja. Als die eind van het jaar in de winkels moet liggen, dan...
Waar de fuck gaan we het dan over hebben in Mario's Level? Als dat ding uit is. Oh, over dat ding misschien. Ja, goed.
Ja, misschien wel over Mario Odyssey 2, als die erbij zit.
Misschien
en zo.
Wel leuk. Ja.
Metroid Prime 4.
Ik denk dat er wel wat te bespreken is als die console uit is. Dat is geen probleem.
Ik ben benieuwd wanneer Jacco dan met de Switch 3 komt. Echt een maand daarna of zo. En de eerste...
Nou, ik heb gehoord dat er een LCD-scherm in zit. Dus we gaan alvast uitkijken naar de Switch 2 OLED.
Ja, die gaat sowieso. De Switch 2 OLED.
Bloedirritant vind ik dat. Bloedirritant. Nou ja. Hoe de fuck? Ik heb net een Switch OLED gekocht. Ik ben zo blij met mijn OLED-schermen. Het ziet
je bent
er zo mooi
onderdeel
uit.
Van het probleem dus.
Ik ben onderdeel van het probleem. Maar
ook trouwens. Bastian ook.
Dan voelt het weer als een...
Ik zit over de Steam Deck OLED-sets na te denken. Maar ik heb een LCD. Maar OLED is wel mooi, joh, toch?
Ja, OLED is wel mooi, hoor.
Ja.
Daarom.
Ik heb het ook echt zwart.
En als je ergens OLED hebt, dan zie je op ieder LCD-scherm zie je die light bleed en zo. Absoluut. Als het scherm zwart is. En je bent voor de rest van je leven verpest als je één keer ergens OLED hebt gehad.
Klopt.
Letterlijk.
Ja.
Ben ik het 100% mee eens, ja.
Nou goed, we houden het voor jullie in de gaten. We hebben nog 2 kleinere nieuwtjes, die wil ik even noemen. Dinsdag 14 november, als je dit luistert, is dat al geweest. Dan is Hogwarts Legacy uit voor de Switch. Hebben jullie de trailer gezien? Want dit is wel... Dat was best wel... mensen keken uit naar deze game. Ik heb best wel vaak de vraag ook gehad van... Wanneer komt Hogwarts Legacy naar de Switch?
Ik ook.
En dat komt nu eindelijk. Ja.
Ja.
Maar hebben jullie hem gezien, de trailer?
Ik heb de trailer niet bekeken, nee.
Ik ook niet. Oh.
Nou, ik wel.
Was hij mooi.
Ik en het ziet eruit als Hogwarts Legacy op de Switch. Het ziet er vrij low-res uit. Ik heb dit op mijn laptopscherm fullscreen bekeken. En het voelt wel echt een beetje als een port. Ze hebben een best wel cinematic trailer laten zien... Met een troll, hoe heet die? Ik weet niet.
Troll, ja.
Elf. Trollen, geloof ik.
Dat zijn trollen.
Ja, die hebben ze laten zien... niet echt gameplay, dus ik weet niet hoe het technisch in elkaar zit. Ik ben ontzettend benieuwd. We hebben hem dus helaas nog niet kunnen testen, maar we moeten misschien wel even een codetje aanvragen.
Absoluut. Ik wil hem wel checken, hoor, op de Switch.
Ik had eerlijk gezegd gedacht dat hij nooit zou komen. Ze hadden het altijd beloofd en hij is zo vaak uitgesteld. En het is op de PlayStation 5, heb ik hem gereviewd. Dat was het best een mooie game.
Ja.
En ik kon me ook niet voorstellen van, wat voor concessies moet je allemaal doen om dit op een Switch draaien te krijgen?
Ja, want de PS4 had al problemen.
Ja, ik zie het nu wel. Ik vind het niet zo mooi, hoor.
Nee, het is niet zo... Nee, dat zeg ik. Het voelt een beetje als The Witcher 3. En, En dat was zeg maar, het werkte. En je zag dat de physics allemaal goed werkte op de Switch. Maar
dit was wel
echt low res.
Het had wel een beetje het randje ervan af, man. Ik vond Hogwarts Legacy een dik geslaagde game, mede doordat de graphics zo sick waren.
Ja. Mm.
Nu wordt het repetitief en niet zo heel mooi.
Maar deze is wel belangrijk voor ze, denk ik. Omdat je met een hele grote groep mensen die niet per se heel hardcore gamer is, maar wel Harry Potter fantastisch vindt.
Ja.
En wat minder hardcore mensen hebben sneller een Switch dan een PlayStation 5 of zo in huis.
Absoluut.
Een vriend van mij vroeg het gisteren nog, van wanneer komt Hogwarts nou? Want dat is echt wel een game die ik dit jaar wilde spelen. Ik zeg, ja, volgens mij komt die komende week, maar... Geen idee of het goed gaat draaien. En dan wil ik wel nog even aan jullie vragen. Hogwarts Legacy, hè? We hadden vorige week ook nog over gehad. Hele hoop hijs eromheen. Uiteindelijk toen die uitkwam, waren de reviews heel goed. En iedereen was zo, wauw, het gamejaar is begonnen. Maar niemand heeft het er meer over.
Nee.
Toch?
Gaat ook geen prijzen winnen met de Game Awards. Kan ik jullie al vertellen. Niemand herinnert zich deze game, denk ik nog.
Nee, want bedoel, wij zitten in de jury.
Ja, maar
heb jij hem ergens in een lijstje genoemd? Beste
ik heb hem
tovenaar game.
Wel, heb je hem? Nee, ik heb hem wel volgens mij een keer opgeschreven. Maar dat was ook alleen een beetje gebrek aan wat ik nog meer zou kunnen nomineren binnen dat...
RPG of zo.
Ja, iets dergelijks. Maar weet je, ik vind ook dat we nu wel... Ja, aan de ene kant snap ik je, want ik was ook vergeten dat hij in januari uitkwam, als ik heel eerlijk ben. Maar ik vond het wel echt een steengoede game en ik heb er wel intens van genoten. Het heeft alleen een klein beetje pech dat het in 2023 uitkomt. Want het wordt gewoon overschaduwd. Nog net niet binnen het genre, maar op alle andere vlakken natuurlijk wel.
Maar niemand heeft mij toen kunnen overtuigen...
Ja, maar jij bent ook geen Harry Potter mannetje.
Ja, om het als niet-fan te spelen. Ja, maar
dat is toch helemaal niet zo'n leuke game.
Dat is inderdaad gewoon per definitie wat die game is.
Ja, ja, maar dat hoorde ik wel soms van mensen. Die zeiden van, ja, het is echt wel gewoon echt ook een goede RPG. En ik dacht, ja... Ja, nee, maar wat ik heb gezien, eigenlijk niet.
Ik denk dat heel veel mensen hun eigen sentiment niet naast, zeg maar, gewoon de kwaliteit van de game kunnen zetten. Ja, want die voelen gewoon, ik vind dit leuk, dus dan moet het goed zijn. En dan ga je dan proberen te overtuigen. Maar het is ook niet zo goed. Ik heb ook niets met Harry Potter. Ik heb hem enigszins met tegenzin doorgespeeld. Ja. Cody geloof ik een stuk meer. En prima dat jij de lol hebt gehad, want dat is ook inherent. Alles met de lightsaber, ik heb bij mij ook 2 punten meer. Want ja, maar
dat is het toch. En dan, was dit, dan had Avalanche Studios ook nog het voordeel dat er gewoon heel erg weinig games in dat universum zijn. Weet je, vroeger had je die tie-in games. Ook die speelde ik allemaal.
Ja, vroeger maar, was genieten van al die
weet je, het grootste compliment of het ding wat je kan zeggen over Spider-Man. Als je zegt van, hey, maak eens een game van Spider-Man. Dan heb je die game die Insomniac maakt. Dat is de game van Spider-Man. Je doet wat je verwacht als Spider-Man. Die game, daar wachten Harry Potter fans al jaren op. Net zoals Lord of the Rings fans. Want dat was ook vooral die tie-in games. Ik vond Shadows of Mordor redden dat ook niet. En die hebben
MMO
we wel gekregen.
Fantastisch, hoor.
Die MMO is tof.
Ja.
Maar het is nog steeds niet die actiegame. En die hebben Harry Potter fans nu gekregen. En ik ben nu heel benieuwd wat ze vanuit dat punt kunnen doen. Het kan een hele toffe franchise worden, denk ik.
Dat wel. Het is vast een goede opstap. Maar die Two Towers game was best wel goed.
Ja, maar dat zijn tie-ins.
Third Age was fantastisch. Het was gewoon een JRPG. Dat hadden gewoon Final Fantasy 10 met Lord of the Rings nagemaakt.
War of the North was ook echt volgens goed. Dat je met z'n drieën kon spelen.
Lord of the Rings had best wel een goede game. En Two Towers had ik ook op de GameCube.
Yo, Two Towers en Return of the King.
Die was goed.
Ja. Ja, maar dat zijn die tie-in games. Die had Harry Potter ook. Die zijn ook heel leuk.
Pirates
maar...
of the Caribbean heb ik ook veel gespeeld, man.
En Kung Fu Panda.
World's End.
FIFA Pinata.
Al die tie-in games. Ik had het generatieverschil daarboven geloof ik. Toen keek ik al dat soort dingen niet meer. Die tie-ins heb ik allemaal gemist. Toy Story 2 had een fantastische game.
Die heb ik bij vrienden gespeeld.
Lion King.
Oh, ook die heb ik laatst met mijn zoontje opnieuw gespeeld.
Dat is gewoon fucking Dark Souls.
Je denkt nog steeds van, ik ben nu ouder, ik ben nu wijzer, dan kom ik er doorheen. Nee hoor. Het is nog steeds moeilijk, dat fucking tweede level. Maar daar hebben ze het contrast ook. Alles is roze op roze op roze. Je ziet gewoon niet wat er gebeurt.
Dat level van wait till I become king, die bedoel je
denk ik. Ja, precies.
Ah, dat is ongelooflijk.
Oh.
Die was goed. Ja, je hebt zoveel van die tie-in spellen. Tarzan had ook al.
Aladdin, ik heb Aladdin laatst nog uitgespeeld op de Mega Drive. Dat was echt...
Wauw.
Wel met save states, anders is het gewoon niet te doen, hoor. Dat
Af en toe mag je wel saves kunnen.
Ja, absoluut.
Maar...
Sorry, waar hadden we het over?
Vroeger waren die tie-in games dit soort... ze waren echt altijd letterlijk gebaseerd op een film. En tegenwoordig pakken ze vaak een IP en dan gaan ze er zelf mee aan de haal. Harry Potter is een origineel verhaal. Spider-Man is een origineel verhaal. En ik heb het idee dat dit soort, eigenlijk zijn dan licentiegames, steeds beter worden.
Ja.
Omdat ze weten dat het moet niet alleen leuk zijn voor de fans, maar het moet ook gewoon wel echt een goede game zijn. En zelfs die SpongeBob game was niet heel kut, die laatste, die Cosmic Shake.
Maar ik denk dat de mensen die dit nu maken, die zijn vaker opgegroeid met degene waar ze het over maken. In de jaren 90 werden die tie-ins gemaakt door wat oudere mensen die misschien niet als kind dat IP hebben meegekregen. En nu zijn het gewoon de Harry Potter fans die een Harry Potter game maken.
Dat zit wat in.
Dat ben ik met je eens.
En wat je inderdaad zegt, dat ze aan het verhaal moeten hangen. Dat gaat natuurlijk beide kanten ook op. Hè? Ik bedoel, die Mario film had ook zijn eigen verhaal. Het geeft veel meer vrijheid om iets leuks te doen.
In
plaats van dat je beat by beat het verhaal langs gaat van iets anders.
Ja.
Wat zo'n tie-in. En alsnog deden ze dat goed hoor, die tie-in. Ik heb nog steeds gewoon uit de Two Towers. En dan zie ik dat ene stukje voor dat je hoor je zo. Find the halflings. En dan springt hij naar beneden. En dan begin je met Aragorn het gevecht. Ja, en die kleine transitie. Ik heb nog steeds, als ik de film kijk. En ik hoor die kerel dat zeggen. Find the halfling. Dat ik en dan kraak ik mijn nek. Dus dan gaan we.
Ik zie de cutscene voor me terwijl je dit nu goed
hoor. Toch?
Dat is echt er komt iets heel diep uit mijn geheugen naar boven nu. Dit
omdat je daar vast zat. Dat was het ding. Dat was gewoon moeilijk.
Dat is cool. Je had gewoon...
Hetzelfde bij The Incredibles.
The Incredibles ook gespeeld.
Game was.
Ja. Gewoon die momenten uit de film herbeleven.
Remember what mom said. Stay hidden. En dan vervolgens moet je met Violet... onzichtbaar zijn en dat level overleven. Yeah. Dus het had ook wel wat. Alleen in deze tijd kan het niet meer, want films zijn net zo mooi als... games.
Dat ook, ja. Goed, over film, games en gamefilms gesproken. Miyamoto heeft nog wat gezegd over de Zelda-film. Niet boos worden nog, Cody.
Ik ga niks zeggen.
De live-action film gebaseerd op The Legend of Zelda betreft, weet ik dat we een extreem groot obstakel moeten overkomen om een film te produceren die fans wereldwijd niet teleur zal stellen. Met die uitdaging in het achterhoofd praat ik al zo'n 10 jaar met Avi Arad over dit project. Films zijn net games. Je moet er lang aan werken totdat je iets krijgt waar je tevreden mee bent. Daarom hebben films sponsoren nodig die zich volledig kunnen inzetten om de film af te krijgen. Nintendo is voor de productie van onze film zelf sponsor. We hebben een groep mensen samengesteld die zich toewijden aan de productie tot we met iets komen waar we ons zeker over voelen. Wat vind jij dat er een live-action Zelda film komt?
Wordt top,
Bastiaan.
Nee, dit is. Ja? Ik ben een van de weinige voorstanders, geloof ik, van het feit dat dit live-action wordt.
Hoe kan je nou weer voorstander?
Ja, maar ik denk het enige jammere eraan is, om dan toch maar direct vuur te zijn, is dat het een soort van Nintendo Cinematic Universe in de weg staat. Tenzij de Spider-Verse kant op gaat, dat alles in verschillende stijlen gaat. Maar dat is denk ik wat de meta van Nintendo.
Dat zou wel.
Mario kan niet echt. Mario film kan niet echt opeens in een Smash Brothers film met Link uit deze film.
Dat had ik ook opgehoopt.
Maar hij gaat al in de Mario film, gaat hij al naar een andere wereld waarin wat ook nog steeds niet live action is.
Klopt.
Hij gaat door een buis en dan komt hij in de Mission Kingdom.
Ja, maar dat is ook al CGI, dus dat werkt inderdaad niet echt. Maar ik denk dat het wel werkt. Het maar verschil tussen Mario anders. En Zelda is, Mario is gewoon zeg maar lol en gewoon leuke dingen doen. Terwijl Zelda, ik bedoel ook wel, maar daarnaast gaat het heel erg erom dat ik wil mezelf verliezen in die wereld, het gevoel dat ik er ben. En als ik die wereld echt gewoon heel realistisch zie, dan voelt het alweer veel meer als een plek voor mij waar ik in zou kunnen verdwalen.
Oké, daar zit wat in. Maar goed, als we dan even naar de trailer van Avatar kijken, dan heb ik zoiets van ja, daar kan ik me zeker in verdwalen. Want natuurlijk krijg je kippenvel als Omarshi ineens full CG gerenderd is met het budget van 2023 voor een film. En dat ga je met Zelda ook krijgen. Mm-hmm. Maar op het moment dat ze gaan vechten of praten, wordt het weer een groep 8 musical. En daar zit ik dus totaal niet op te wachten. Sterker nog, Link praat geen eens. Dus wat de fuck ga je dan doen?
Daar gaan we weer het voordeel hebben. Bij de Avatar films had je natuurlijk met het probleem. Dat is echt gewoon, we gaan hetgene maken wat al gemaakt is. Ja. En daar heb je die disconnect denk ik met het script. Omdat het een animatiescript is met live action mensen. Terwijl bij Zelda, wat we net al zeiden. Mario hebben ze al bij gezegd. Van daar doen we gewoon ons eigen verhaal, ons eigen ding. Die Zelda-film kunnen ze ook echt hun eigen ding en een eigen toon vinden. Ja. Dus ik denk dat je dat daar misschien wel minder gaat krijgen.
Dus jij gaat het waarderen als je het volledig kunt loskoppelen van de Zelda-ervaring die je nu hebt.
Niet volledig, maar ik denk wel, het moet zijn eigen smoel een beetje vinden. En dan weer binnen Zelda passen. Twilight Princess en The Wind Waker zijn hele andere games. Ja. Dus wat dat betreft kan dit ook weer een hele andere Zelda zijn.
In dat opzicht zou je dat misschien wel kunnen bereiken. Ik laat me zeker niet overhalen, Bastiaan, jongens. Ik ben nog steeds kamp nee. Maar om de verzuiling tegen te gaan, daar zit wel wat in. Je kan het inderdaad in zijn eigen jasje gieten. En bij Zelda kan dat, want dat is elke keer iets anders.
Maar wat is je grootste angst?
Ik wil het niet.
Gewoon niet.
Waarom maak je dit?
Ja, omdat mensen dit graag willen. Waarom maken ze de Mario-film?
Dat is leuk.
En de belangrijkste reden waarom ze het maken is geld.
Okay.
Het is een beursgenoteerd bedrijf. Ze willen geld verdienen. Die Mario film heeft heel veel geld verdiend. Ja. Ik denk dat ze dat hier ook wel mee willen doen.
En wie geeft er geld uit aan Zelda games? Toch wel iets serieuzere oudere mensen, toch?
Wat wordt dan de Peggy van deze film?
12, denk ik.
Ja, weet ik veel.
Ik denk dat echt een beetje op punt zitten van de Mario film voor kinderen, Zelda film voor wat ouderen. Hierna gaan we Metroid voor 16+ doen. Ik denk dat ze een beetje naar verschillende leeftijdsniveaus zoeken. Film.
Want ik bedoel, hoe denk je dat Link iemand dat die zo'n bokoblin gewoon onthooft? Of neerslaat?
Nee, dat is ook 12 jaar en ouder. Dat is 12 jaar en ouder. Link heeft wel eens een keer bloed en het is wel een beetje eng af en toe. Omdat dat gevoel wat je als kind in Ocarina of Time had, als je voor het eerst de Deku Tree ingaat. Of de Forest Temple.
Ja, dat
is allemaal een beetje eng, een beetje spannend. Ik denk dat die film dat gevoel af en toe wel even een beetje wil geven.
Oké. Maar dan wordt het weer een beetje zoals Dora the Explorer, die live action. Dat je het gewoon niet echt serieus kan nemen.
Ik zat laatst in heel ander verhaal, maar ik zat met mijn zoontje in de bioscoop voor de tweede Paw Patrol film. Trouwens, dat is een film. We gaan een beetje off-top.
Live action Paw Patrol.
Ik ga niet zeggen dat je er naartoe moet als je geen kinderen hebt. Maar je merkt wel dat het animatieteam daarvan alleen maar nerds zijn. Want het zijn gewoon Gundams en Transformers de hele tijd. Gewoon
echt?
Maar die hele coole mech shit. En dan letterlijk een dogfight. Dat is een hond in de cockpit. Die gewoon uitzag alsof ik een X-Wing tegen de TIE Fighters bezig zijn. Wat gebeurt mij nou?
Oké,
goed, en dat is een Dora the Explorer stukje ervoor. Dat is ongemakkelijk. Maar dat is ook een andere doelgroep. De Dora-fan is niet de Zelda-fan.
Hij is een beetje dezelfde leeftijd.
Nee, Dora is 3 jaar oud. Dan moet je 3 jaar zijn als je Dora kent.
Ja, maar ik was even oud toen ik met Zelda begon. Wanneer ik met Dora begon.
Maar dat is ook wel meer het Wilde Westen toen wij begonnen. Ik denk dat nu ben je wat ouder als je met Zelda begint.
Ja,
mijn zoontje van 4 ga ik nu gewoon nog geen Zelda voorstellen.
Ik denk het ook, mijn broertje speelde vroeger ook niet.
Ja, dat is wel waar. Want ik bedoel ook, zeg maar, in de tijd dat wij begonnen op de SNES. Ja, Het zijn nog steeds pixels. Nou snap ik dat de pixels van Super Metroid misschien iets...
Ja. En onze ouders hadden geen idee wat ze deden.
Nee, nou ja, mijn paardje op zich wel. Dat is natuurlijk wel echt een
gamer. Okay, maar uit het algemeen.
Maar goed, daar was iets van, ja, speel maar gewoon. Terwijl als je mij nu... Als ik tegen mijn kind van 4 zeg van, pak jij Elden Ring eens op, zou ik misschien denken van, hey, misschien geen goed idee.
Misschien geen goed idee.
Zeg maar, volledig lopende potten en zo daar.
Ik speelde GTA 2 heel veel. Mijn zoontje gaat geen GTA 6 nog direct spelen, hoor.
Nee.
Ik weet nu al, dat gaat wel iets te realistische serieus worden.
Ja, want bij GTA 2, wat was het ergste? Boertjes laten in iemands gezicht vanaf de bovenkant.
Ja, je zag hele grote, grove, rode pixels als het bloed was. Nou, ja. dat was allemaal zo cartoony, allemaal zo nep en zo letterlijk een afstand tot je personage. Dat is gewoon, games zijn nu ook wel anders.
Ja, goed, een interessante discussie.
Wat een hele leuke film.
Ja. Maar het gaat nog wel even duren, denk ik, voordat hij af is. Dus
ik geef jullie de tijd om mij over te halen. Bastiaan heeft in ieder geval
Ik wil gewoon de film. Ik zeg ook niet dat die goed gaat worden, maar ik wacht gewoon de film af. Ik zeg alleen dat het niet inherent kut
Bastiaan,
gaat worden.
Ga je ook mee met ons en Sander naar de film?
Lijkt me hartstikke gezellig.
Ja, nice. Onderhand wordt de groep steeds groter.
We doen alle vaste gasten.
Hey, luisteraar.
Huren gewoon een zaaltje met z'n allen.
Ja, dat is mooi.
Hey, luisteraar, ga jij ook mee? Mail dan. Oké, jongens, het is tijd voor het bonusonderwerp. Super Mario RPG komt deze week uit. We hebben laatst een preview ervan gedaan, maar Bas, jij hebt de volledige game gespeeld.
Ja.
Wij hebben ook de volledige game, maar niet gespeeld. Want ik moest Call of Duty reviewen.
Ik heb geen excuus.
Jij hebt The Office gekeken. ik had heel graag willen spelen, want ja, weet je, Call of Duty is niet de beste game ooit, maar...
Hebben jullie het origineel gespeeld?
Nee. Jij wel.
Jawel. Ja. Nou, dan heeft Cody deze game ook gewoon gespeeld.
Ja,
want
ja,
is het echt zo 1-op-1? Want dat was mijn grootste angst.
Het verbaast me een beetje. Want je ziet de trailers natuurlijk vooraf en de screenshots. En dan denk ik van, oh, dit is heel mooi nieuw gestoken.
Ja.
Dat ziet er ook heel mooi uit als je het ziet. Maar al vanaf het eerste moment dat je überhaupt gaat rondlopen... dan heb je al een beetje een soort van die rare isometrische... Dat je je D-pad altijd schuin moet indrukken... en geen enkele andere kant op kan, zoals het uit het origineel.
Yeah.
Het is gewoon een 1-op-1 overzetting van het origineel. Echt alsof ze de SNES-game hebben geplakt... en daar nieuwe beelden overheen hebben gedaan.
Maar er is niks in het... Nou ja, het verhaal is sowieso niet meest interessant. Maar in het schrijfwerk, is het hetzelfde schrijfwerk?
Dus misschien dat er hier en daar wat details anders zijn. Ik heb de Nederlandse versie gespeeld, dus die is sowieso helemaal anders.
Dan is hij sowieso anders.
Dat is sowieso anders. En er zal in de Engelse misschien hier en daar een kleine script aanpassing zijn, maar in de kern is het dezelfde.
Maar dat is precies mijn angst ook, wat ik vorige week aangaf. Van, joh, ik wil hier wel door mee gaan, want ik vind het wel heel erg leuk. Maar tot nu toe had ik echt wel... In mijn beleving was die game ook zo mooi toen ik op de Virtual Console speelde.
Ja.
Het scheelde helemaal niet zo heel erg veel.
Maar laten we even teruggaan naar de basis. Voor als mensen Mario RPG helemaal niet kennen. Wat is het
Dankjewel,
voor
Jacob.
Game?
Het is een reliek uit de Super Nintendo tijden.
Ja.
Dus in de tijd nog voordat Nintendo en Square met elkaar braken... omdat Final Fantasy 7 voor de PlayStation uit was gekomen.
Ja.
Toen hadden zij een hele nauwe band met elkaar. Want we hadden Final Fantasy 4, 5, 6 hadden we op Super Nintendo gehad. 1, 2, 3 op de NES.
Ja.
En ze zeiden van, wat nou als we samen een game gaan maken? Dus toen heeft Squaresoft eigenlijk een Mario game gemaakt.
Ja.
Dus het was net niet Final Fantasy, het was net niet Mario... maar het zat er een beetje tussenin.
Ja.
En... Wat dat betreft ook eigenlijk een beetje de voorouder van wat later Mario & Luigi en Paper Mario zou worden.
Ja, precies. Ja, dat merkte ik heel erg. Want die games heb ik wel gespeeld. En ik wist het wel een beetje, maar je merkte heel erg dat de toon en het schrijfwerk en ook het combat systeem, daarvan hebben heel veel dingen hun weg gevonden in die modernere games. En wat dat betreft vond ik het wel weer leuk. En dat was alweer een tijd geleden dat ik zo'n titel heb gespeeld. De laatste keer was Paper Mario...
Origami King?
Origami King, thanks, ja. Dat was de laatste keer. En wat dat betreft is het wel ook echt een echte RPG.
Het is een echte RPG. Het speelt denk ik zelfs meer als een Squaresoft game dan als een Nintendo game. Hm.
Ja,
Bij de Paper Mario's en zo merk ik heel erg, daar zit wel een soort van Nintendo gevoel achter. Dat ontbreekt hier eigenlijk een beetje. Het is een beetje, het voelt echt alsof je een oude Final Fantasy aan het spelen bent of zoiets.
Hm. Ja.
Maar tegelijkertijd, je ziet inderdaad wat jij al zegt. Je ziet een beetje de oorsprong van hoe dingen gebeuren. Dat al vanaf het begin van de game, hoe Mario natuurlijk geen woord zegt. Maar iedereen neemt een loopje met hem. En hij is direct al een soort van de held. Omdat dat schrijfwerk, wat later veel scherper werd. Wat de 1000 Year Door echt fantastisch deed.
Ja.
Dat begon hier al een beetje. Dat proef je allemaal. Het is nog niet zo scherp en nog niet zo gewiekst als het later zou worden.
Ja.
Maar dat begint hier wel een beetje. En dat is ook echt een beetje de Mushroom Kingdom wat... groter wilde maken wat het hiervoor was. Want we hadden natuurlijk hiervoor altijd platform games gehad... die heel erg eenzijdig lieten zien van... dit zijn de gebieden van het level. Terwijl nu zat er opeens een soort van lore achter de Mushroom Kingdom.
En dat
ze erkennen van... oh, hey, Bowser heeft alweer de prinses ontvoerd. Dat een beetje dat metacontextuele... dat deden ze hier ook pas voor het eerst.
Precies,
dat is hoe ik die game erg onthouden heb, ja. En daardoor kreeg ik ook... Want ik had Paper Mario 64 was de eerste die ik speelde... die een beetje hierop leek. Toen ben ik op de Wii U ben ik deze gaan spelen. Als je dat leuk vindt, moet je dit proberen. Hier komt het origineel vandaan, mm-hmm. dat schrijfwerk. Dus als dat een beweegreden voor jou is om hem wel te gaan spelen, dan by any means, als je gewoon wil weten zeg maar, waar het begon, dan is dit een hele leuke remake, begrijp ik, toch?
Ja, het
is geen remake, toch? Het is een remaster dan.
Ja,
het is wel een remake, denk
superport.
Ik.
Een superport.
Zeg maar, fuck die termen. We hebben gewoon gezegd wat het is, dus we oordeel zelf. Het is de nieuwe versie van die game.
Ja,
het is een heruitgave die er beter uitziet.
Ze hebben niet de SNES game in een hoge resolutie op de Switch gezet. Hij is wel opnieuw gemaakt.
Hij is op 16:9 bijvoorbeeld. Ja. En,
de graphics zijn echt wel aanzienlijk beter.
Ja, de menus zijn ook wel wat beter, heb ik het idee.
Het is als we Metroid een remake vinden, is dit ook een remake, denk ik. Want het is inderdaad, aan de achterkant is er wel meer gebeurd dan wat hogere textures eroverheen.
Zeker, ja. Ik zou dit wel als onder een remake scharen, inderdaad.
Ja, maar ik vind het zeker een van de saaiste discussies die je kan hebben. Want uiteindelijk moet je gewoon beschrijven, dit is anders en dan weet je genoeg. En of het dan een remake of een
remaster is. Ja, maar ik vind het irritant soms. Ja. Want soms zeggen mensen, mensen halen de data door elkaar. We hebben ook een hele aflevering eraan
gewerkt. Het is jouw pet peeve natuurlijk. Hè?
Ja, ik vind dat mega
vervelend.
Je hebt
er een blog over geschreven. Stop met door elkaar halen.
Ja, want ik vind het heel vervelend. Want één, ik weet niet wat je bedoelt. Ik wil, dus echt wel een groot verschil tussen een remaster en een remake. En twee, eigenlijk was dat mijn enige punt.
tegenargument, hè?
Ja.
Ik denk dat de mensen die zich druk maken over het verschil tussen remake en remaster zo diep in games zitten dat ze bij ieder spel individueel toch wel weten wat er ongeveer anders is. En voor hun niet verwarrend is wat voor term er gebruikt is, omdat ze zo hard met games bezig zijn. Terwijl de meer casual mensen, die maakt het niet uit of een remake of remaster.
Tuurlijk.
Die denken gewoon, dat is een nieuwe versie van dat spelletje dat ik ken.
Tuurlijk, maar wat ik wilde zeggen, een remake geeft je veel meer vrijheid om dingen echt aan te pakken. Dus inhoudelijk dingen te herschrijven.
Maar dat is meer een reboot dan, toch?
Nee, een reboot is als je opnieuw begint met de serie.
Sorry, ik ben gewoon aan
het een herinterpretatie.
Ik snap wat je bedoelt. Het is een beetje, en dit spel is daar weer een soort van, haast het omgekeerde in. Er zit bijvoorbeeld zo'n geheime baas in. Dat is echt zo'n Final Fantasy baas.
Ja.
Die zit hier gewoon als de oude sprite zit dat erin. Het is heel grappig, een soort van.
Ah ja, dat is grappig.
Maar ook een soort van metacontextueel van, grappig, dat is een oude Final Fantasy 16-bits-achtige baas.
Ja. Yeah.
Maar ze hebben zo niet gedacht van, we gaan dat nu helemaal het nieuwe en het anders steken. Maar dan verlies je ook weer de context van wat het vroeger was in die 16-bit-era. Dus het is ook weer perfect om het zo te doen.
Ja.
Dus, maar ja, dan is het weer trouw in plaats van dat ze het gewoon één op één hebben overgezet. Dus dat maakt die discussie ook weer complexer.
Maar wat je vooral wil doen met een remake is het een beetje naar anno nu brengen. Dus wat ik me afvraag, waren er dingen aan die game die misschien repetitief waren of een beetje ouderwets die ze nu hebben aangepakt of hadden aan moeten pakken?
Niet dat mij per se is opgevallen. Het is ook een wat simpel spel, hoor. Je hebt wel die timing dat je altijd als Paper Mario zo later had, dat je inderdaad op het juiste moment op A moet drukken om te blokken of een betere aanval te doen.
Ja.
Maar het is verder gewoon een hele, hele, hele standaard JRPG. Ik vind het ook moeilijk om te bedenken voor wie dit spel is, hoor. Want ik denk dat de mensen die een warm hart toedragen naar het origineel, dat die ook misschien wel een warm hart toedragen naar de oude stijl. Omdat het echt 16-bit Super Nintendo was.
Klopt.
En het is nou niet alsof ik nou denk van, het is wel modern en het ziet er wel scherper en zo uit. Maar omdat het zeg maar, het is ook weer niet zo op de nostalgie inspelend zoals die HD 2D games die Square maakt.
Ja.
Het is wel zo'n stijltje waar ik denk van, maar ik vind misschien de oude pixels zelfs nog gewoon fijner om naar te kijken. Omdat dat gewoon mijn generatie was. Terwijl voor nieuwe gamers zou ik eens denken van, misschien wil je weten waar het ooit begonnen is. En is het een leuk ingangetje.
Ja.
Maar dan zou ik ook zeggen van, misschien moet je gewoon 1000 keer doorspelen.
Ja, dan zou ik of de 1000 keer door of op je virtual console gewoon deze games spelen.
Origami King.
Origami King. Maar goed, ja, het is wel, ik denk inderdaad dat de doelgroep voornamelijk zit in de mensen zoals ik, die interesse hebben naar hoe het was. Alleen dan niet door de hoepels willen springen van originele hardware.
Maar de groep die überhaupt het origineel heeft gespeeld is heel klein, toch?
Ja,
want
zeker,
hij is nooit in Europa verschenen.
16 of zo, wanneer die op de virtual console
was. Was hij ook in Europa
kwam?
Eigenlijk, vraag ik me af.
Nee, hij is nooit in Europa.
Virtual console was mijn eerste kans.
Dat was 2008 op de Wii. Ik heb dat opgezocht, volgens.
7, dacht ik. 8, oké, je hebt het opgezocht. Ja.
En iets van 2016 op de Wii U of zo, 2015, 14. Maar mijn punt is, de meeste mensen, die zijn denk ik, zoals ik, die hebben wel die latere games gespeeld, maar nog nooit deze game. En dan is het op papier natuurlijk de uitgelezen kans om deze game alsnog te gaan spelen als een remake, herinterpretatie, whatever. Ik vind het, wat ik heb gespeeld tot nu toe, en nogmaals, dat is niet heel veel, vond ik het erg leuk. Ik zie ook dat het schrijfwerk grappig is en ik vind het vechtsysteem ook leuk. Het is op sommige vlakken ook verbeterd, dat je die cue krijgt van dat je nog een keer op die A moet drukken en die gaat dan langzaam weg.
Maar dat zat toch in het origineel, of ben ik dat dan weer vergeten?
Dat weet ik niet. Ik had ergens gelezen dat het nieuw was. Maar wat sowieso nieuw is, is als je goed in gevecht hebt, je drukt op aanvallen. En als je dan nog een keer vlak voordat je een vijand raakt, weer op A drukt, dan doe je extra damage. Maar je hebt nu ook een soort van splash damage, dat je de vijanden eromheen raakt met je damage.
Ik vind de cues aan zich niet eens heel, heel goed eigenlijk. Je weet ook niet zeker of je nou de knop goed hebt ingedrukt met de animatie die daarna volgt.
Ja.
Dat is bij mij ook een beetje wisselend van, is het nou gelukt? Gewoon die feedback die je hebt in de latere games, die is,
ja.
Daardoor dacht ik ook van, dit is geloof ik zoals het origineel. Maar omdat het gewoon zo oudbollig voelt, omdat het gewoon niet zo duidelijk is.
Snap ik, ja. Ja, ik vond het op zich wel een fijn vechtsysteem wat niet echt ouderwets of zo aanvoelt. Maar het is meer van, de game is misschien niet heel lang voor een RPG, maar wordt het herhalend?
Ja, ik denk wel herhalend in de zin van, de wereld zelf is een beetje leeg of zoiets. Ik heb niet het gevoel dat het, zeg maar, zoveel leuke geheime dingetjes in het verhaal doet. Je zit heel achter hele basic dingen aan de hele tijd.
Ja.
En dat verveelt dan een beetje. Je hebt geen soort van hoek nodig om te willen weten hoe het eindigt. En dat mist hier een beetje eigenlijk.
Ja, dat mist het misschien in beginsel wel als je het Mario laat doen.
Ja,
en het is ook niet echt het meest avontuurlijke personage.
Nee, en het is ook net niet zo scherp geschreven als de latere Mario RPG's. Waarbij ze veel beter wisten doen we een haakje. Ja. Het is wel wat grappig. Maar
sowieso dat hele zelfreferentiële was hier nog nieuw, toch?
Ja, je merkt dat ze. En het was ook Square die dat deed. Dus ik kan me voorstellen dat voor hun spannend was om bij het mascotte van bedrijf even de allemaal gekke metadingen te doen.
Ja.
Dus het is net niet zo scherp als wat ze later hebben gedaan.
Ja, en dit is nu ook niet door Nintendo zelf gemaakt, maar door Arte Piazza, die bekend is van de Dragon Quest games.
Die hebben de 8-bit versie gemaakt van Dragon Quest 11, geloof ik toen. Want dan kon je op een knop drukken en dan ging je van 3D naar 8-bit. Dat soort dingen hebben
ze gedaan. Op de DS was dat toch? 3DS?
Was dat op de de DS had puur de 8-bit versie, maar ik denk dat je ook op de PlayStation kon wisselen naar de 8-bit versie. Dan kon je het op die manier spelen, maar dat was een soort van gimmick was dat daarin.
Ja, ja, ik heb ook het idee dat ze misschien, net zoals die Pokémon Diamond and Pearl remake, hier ook niet te veel aan durfde te veranderen.
Ja.
Dat gevoel heb ik een beetje.
Het is wel hetzelfde argument voor te zeggen. Hè? Als we even teruggaan naar wat jij net zei. Willen wij dan niet liever het origineel spelen van Diamond and Pearl? Of toch die remake? Nou ja, dan ga ik wel voor die remake, maar dat is puur omdat die
als makkelijk
is het gemak krijgen. Inderdaad. Ja, en bij Diamond and Pearl nog extra, omdat je dan ook gewoon lekker in Pokémon Home Bank, welke was die twee? Dat je daar dan lekker alles in kan gooien. In plaats van dat ik drie generaties met apparaten moet proberen te overbruggen.
Met elkaar. En het is misschien ook wel een iets minder cult gamepie dan Super Mario RPG. Dat is ook een leuk game, maar ik kon hem geen eens spelen vroeger.
Het is leuk dat het bestaat. Ik weet niet dat het niet mag bestaan of zo, maar ik zou zelf misschien nog het origineel pakken, omdat ik gewoon een pixel nerd ben.
Maar stel, ik heb alleen een Switch. Wat moet ik dan spelen? Moet ik dan Origami King spelen? 1000 Year Door volgend jaar?
Ja, dat sowieso.
Of toch deze?
Ik zou 1000 Year Door zou ik waarschijnlijk gewoon kiezen. Ik wil kijken hoe die eruit komt, maar dat is voor mij nog de beste Mario RPG ooit gemaakt.
Ja.
Ik zou misschien zelfs nog Mario RPG die nu uit is boven Origami King zet, want ik vond Origami King niet zo goed.
Yeah.
Maar, dat is mijn lijst. 1000 Year Door moet je sowieso bovenaan je lijst.
Okay.
Ja,
die is echt leuk.
Het is, want wat dat betreft ook gewoon een streepje wel voor, los van hoe deze is en voor wie het bedoeld is.
Yeah.
Het is voor de Switch als console, wat voor Mario's er allemaal op zijn, gewoon insane.
Zo,
we hebben remakes van twee hele cult classics qua Mario RPG's.
Yeah.
Je hebt nog die re-release die ze hadden gedaan met het jubileum, met Galaxy en Sunshine en 64 erop.
Ja, 3D All-Stars, ja.
En alles op Nintendo Switch Online en Mario Odyssey is er nog op. En dan alles wat eruit is gekomen.
Yeah.
Het is gewoon wel een belachelijk grote, complete lijst.
Ja, maar dat geldt inmiddels ook voor Pokémon en Zelda.
Ja.
Eerst was het zo van, als Pokémon-fan heb ik echt geluk met de Switch. Nu denk ik, misschien is dat inmiddels wel ingehaald door bijna elke andere franchise.
Zelda zijn we bijna op het punt dat alles op de Switch is, geloof ik.
Dan moeten
we
alleen nog Metroid ook.
Ja.
Zelfs de Oracle games staan erop.
Ja, alleen nog de Twilight Princess. Wind Waker moet nog.
Ja. En Twilight Princess, ja.
Four Swords, daar was een 3DS-versie van op een bepaald punt. Klopt. Dat je dat gewoon onderling kon linken. Als ze die nou gaan even porten.
Triforce Heroes. Kunnen. Ja, Triforce Heroes, ja.
Ja, dat was een andere game weer.
Ja, weet je wat ik lastig vind in dit scenario is, ik zou deze game aanraden, ondanks ik nog niet zo gek ver ben in de game zoals jullie, maar ik heb het origineel gespeeld en kennelijk is het 1-op-1, dus ik kan er ineens wel weer wat vinden.
Ja, dat is niet heel veel anders.
Dus ik kan er ineens wel weer wat van vinden. Ik vind het alleen wel lastig om mensen daar 50 ekkies voor neer te laten smijten. Het is wel veel geld.
Misschien, ja. Kijk, maar
het is ook een vrij kort spel, hè?
Mario Wonder.
Denk ik, weet ik niet. Is hij net zo kort als het origineel? Want dat was echt 6 uurtjes of zo.
Ja, dat is ongeveer
6 uur? Nee.
6 uur niet, toch? Van mijn gevoel was het langer altijd.
Uur of 20 las ik.
Oké, nou, dan zit
het... Maar voor een JRPG is dat ook niet lang.
Oké, nou, voor mijn gevoel was ik, volgens mij heb ik in een weekend uitgespeeld. Dus dat dan, ja.
Dan. Je had niet zoveel te doen.
Ik sliep niet zoveel in mijn studententijd. Nee.
Nou, kijk, als je het hebt over Mario's en RPG's, dan denk ik dat er voor beide betere opties zijn. Zeker deze kerst bijvoorbeeld. Wonder is net uit. Je hebt Octopath Traveler 2 dit jaar. Dus dit lijkt me vooral een mooie game om hem even te
bewaren. Main story is 12 uur.
12 uur, ja. Nou, dat is...
Dat is kort.
Prima op zich voor mij. Ik vind dat best wel chill.
Ook weer zo. Ja.
Ook weer zo,
voor
ja.
Voor mij hoeft het niet al lang te zijn. Maar goed, ja, duidelijk. Hoe zou zich dat vertalen in bonussterren, Bastiaan? Van 1 tot 5.
Oh, moet ik nou scoren geven? Jeetje.
Ja. Nou ja, we hebben wel bonussterren altijd om hem af te ronden.
We hebben ook halve sterren? Of,
ja, halve sterren. Oh,
gelukkig. Dat mag bijna zeggen, mag ik nooit halfjes geven.
Oh.
Maar dat is...
Jullie hebben bollen ook.
Maar ja, dat is lastig. Bolletjes. Ik wil 3,5 zeggen. Dat klinkt zuur, maar dat is echt met de context van...
Nee,
een heel bepaald soort persoon wel leuk om te kijken. Met 3,5, dat is een zeventje.
Dat is gewoon keurig, toch? 3,5
ja. Ik vind dat best wel hoog.
Ja. Wat is de Metacritic ervoor eigenlijk? Ik weet eigenlijk
nog
niet.
Dat is nog niet...
Op dit moment
dat kan nog helemaal niet.
Kan helemaal niet, ja.
Oké. Dat weet de luisteraar niet.
3,5 bonuster. Cody, kort, jij hebt ook nog een game gespeeld.
Ja, ik heb WarioWare Move It.
WarioWare Move It.
In het Nederlands of Engels?
In het Nederlands.
Oh, je hebt ook
de stem. Ja, yes, heel kort. Oh. Maar ik heb de stem wel gehoord van.
Nou, de stem is meneer Krabs. Ja. In Nederland.
Ja, precies.
En dat vind ik echt het beste idee ooit.
Echt?
Ja. Meneer Krabs is Wario. Dit is een ding.
Ik heb hem dus nog niet gespeeld.
Er is een trailer, daar narrate hij het hele gedeelte. Ik zal hem voor je opzoeken ondertussen. Maar
fantastisch.
Ja, ik heb in beide talen gespeeld. Eerst in het Engels en toen zei mijn vriendin van... Hey, wist je dat meneer Krabs de Nederlands is? Ik zei, you fucking what? Waarom speel ik dan in het Engels?
Dat is
iets mij kan overhalen is meneer Krabs wel.
Ja.
Maar wat vind ik van de game? Nou, ik vind ten eerste, ik hoorde er best wel wat goede dingen over. En het is niet dat ik daar per se mee oneens ben of zo. Maar het komt wel akelig in de buurt van 1-2-Switch, hoor, vind ik af en toe.
En dat is niet echt een compliment.
Dat is 1-2-Cringe, als echt niet meest.
Vond je dat niet leuk? Ik heb daar oprecht plezier aan beleven. 1-2-Cringe? Ik ben de enige in Nederland geweest.
Alleen die paardenman al, joh.
Je moet een paar borrels op hebben en gewoon lekker een verjaardagsfeestje met mensen. En dan toevallig erbij pakken.
Maar dan kunnen we ook gaan spijkerpoepen als je.
En dan is het ook leuk.
Ja, ik heb geen spijkers bij de hand. Dat heb ik wel. Het is gewoon gezellig. Ook maar net als iedere game die je samen speelt, is sowieso inherent leuker.
Nee, die
en dit is wel iets waar je niet gamen. De oma doet ook mee met dit, zeg.
Ja, maar omdat ze alles 20 keer uitleggen.
Nou, nog even, als je WarioWare helemaal niet kent, want ik wist het vroeger niet. Ik had vroeger nooit WarioWare gespeeld.
Ja,
het is dus een partygame met hele korte minigames, microgames.
Ja, precies.
En die zijn steeds anders.
Ja.
Ja.
En in deze game doe je dus veel met de Joy-Cons bewegen, zoals de Wii vroeger.
Ja, vandaar dat het ook Move It heet. En in dat opzicht, wat ik zeg, het komt een beetje in de buurt van 1-2-Cringe. Want het is, je hebt, kijk.
Zeer jong is het eigenlijk vandaag. Zelda film is kut, 1-2-Switch is kut.
1-2-Switch is zo fucking kut. Maar wat het beter doet dan 1-2-Switch is, het is iets meer dat het zichzelf niet hoeft uit te leggen en dat je het wel begrijpt. Wat ik laat ik beginnen met positief. Wat ik leuk vind aan WarioWare Move It, is voordat er een minigame begint, zeggen ze je hoe je controller, hoe je je Joy-Con moet vasthouden. Dat kan dan zijn de tug-of-war houding of de cute houding. En dan moet je dat nadoen. Dan begint de minigame. En dan betekent het dus niet dat hoe ze zeggen van, yo, hou hem zo vast dat de minigame is. Dat je hem tug-of-war moet doen. Dat ga je niet echt uittrekken.
Yeah.
Maar je ziet iets op het scherm en dat moet je in die houding kunnen voltooien.
Yeah.
En dat werkt redelijk intuïtief, moet ik zeggen.
Okay.
Soms dan weet ik niet wat die minigame is. En dan heb ik die Joy-Con naast mijn wangen.
Nou, naast je wangen?
Ja, dat moet soms. Moet je ze naast je wangen houden. Wow. In de cute pose of whatever.
Het is heel hygiënisch als je dat samen met andere mensen ook speelt.
Niet heel hygiënisch. Nee.
Lekker bij je lippen in de buurt.
Nou, ik heb een schokvest getest afgelopen week.
Ook niet heel hygiënisch.
En heel pijnlijk, maar ander verhaal.
Maar dan heb je Joy-Con heb je dus op die manier vast. Dan komt er een minigame en dan is het redelijk intuïtief van... Oké, ik moet ramen wassen, dus waarschijnlijk moet ik dit doen. En dat werkt dan wel redelijk leuk. Het is een veel mindere reach dan dat 1-2-Cringe was. Die af en toe ging hij echt 8 keer uitleggen wat je moest doen. En dan is het van, ja, ik snap dat deze beweging hetzelfde is als tekenen, maar het werkt gewoon van geen ene kut.
Yeah.
En het duurt heel erg lang voordat je het volgende potje kan spelen. Het spelletje zelf was echt maar 1 minuut ten opzichte van 10 minuten uitleggen menus. Dat is bij WarioWare natuurlijk compleet anders, want het gaat vliegensvlug, heel erg rap. Er is ook een heel groot raster aan characters, dus dat vind ik heel erg leuk. Ik vond altijd de personage van Wario een beetje saai. Nu zijn er heel veel. Ze zijn, als ik eerlijk ben, nog steeds niet heel leuk. Maar je hebt er in ieder geval meer. Je hebt eentje die heet Arbulan en ik vind Arbulan fantastisch. Dat is een alientje. Maar ik had wel na 3 potjes zoiets van... Oké, ik ben nu eigenlijk een beetje hetzelfde aan het doen als hiervoor, het potje. En het wrijft niet helemaal op me af. En ik zit dan nog in een huiskamer met 3 jongens die ook wat biertjes op hebben.
Oh, dat wel.
Dus het is vanzelf wel leuk. Maar ja, binnen, wat moet ik zeggen... volgens mij hebben we binnen 4 potjes acties van ja, dit is niet per se iets voor mij. Okay. Met z'n allen dat we heel erg leuk vinden. Dus dan heb ik de dag erna, want ik wil toch wel iets meer spelen, wil ik er iets over kunnen zeggen. Nuchter ook. Heb ik mijn vriendin gesteld. En toen hadden we echt zoiets van ja, nee, dit is het niet. Dit is het gewoon niet.
En wat vond je van die vorige dan, vergeleken met deze?
Die vorige is Get It Together, right?
Ja.
Get It Together vond ik een stuk leuker, maar dat komt ook omdat ik... voor Move It moet je echt staan. Adviseren ze ook van, joh, pak wat ruimte, sta.
Ga
in je squat houding zitten en maak een pigeon geluid terwijl je deze opdracht voltooit. Ja. Dus ze geven jou een soort van scouting opdrachten die je dan tijdens de opdracht moet voltooien.
Ja.
In andere woorden, je moet het zelf echt heel erg leuk maken.
Ja.
En is het dus compleet afhankelijk van het gezelschap waarin jij speelt, hoe loyaal ze zijn aan die opdrachten. Want weet je, ik sta dan vervolgens in deze houding, sta ik zo, want je moet een duif naar doen en dan 1 oog dicht en dan tegelijkertijd moet ik mijn Joy-Con bewegen om tegen de wind in te fietsen. En dat ziet er dan heel erg leuk uit.
Je,
dat is heel grappig.
Ja. Dat doe je ook. Of in ieder geval de kamer zijn als jij dit speelt.
Ja, maar dat doe je ook maar 2 keer. Omdat je ziet dat de rest gewoon, oh, ik moet dit doen. En dan,
mensen zijn lui.
Ja.
Ze willen het liefst zittend bowlen.
Misschien zelf ik ook wel. Want dat vond ik aan Get It Together wel leuker. Dat je dat gewoon kon spelen. Maar ja, dus nog echt zeker geen definitief oordeel. Daarvoor moet ik nog wat meer spelen. Maar hey, ik ben niet heel enthousiast erover. Okay. Ik zou het een,
2,5 bonuster.
Nou ja.
Misschien laat geen bonus
stellen. Ik mag nog geen oordeel geven van mezelf. Maar ik ben zeker niet heel positief erover.
Ja, dat kan.
Genoeg, maar wat ik me wel kan voorstellen, laatst wat ik erover wil zeggen.
Yeah.
Als je dit speelt als jonge vader met je kind. En je kind neemt het heel erg serieus. En jij ook. En je bent een beetje pret aan het hebben. Dan is het natuurlijk een compleet ander spel.
Ik zou je vertellen. Deze zomer had ik dus een... Ik moet van mijn advocaat zeggen dat het een Game Boy is. Want anders is
heel het goed, heel goed.
Hadden we een Game Boy mee. Met de eerste WarioWare erop. Heeft mijn zoontje helemaal kapot gespeeld. 4 jaar oud. Dat is een van de eerste games waar hij echt serieus mee bezig was.
Oh, leuk.
Dus die ging er helemaal op. En dat was nog helemaal zonder de motion controls. Gewoon op juist de timing op AVD-pad drukken met die microgames.
Ja.
Dus ik heb hier wel goede hoop voor. Maar ik moet het nog met hem proberen. Ik denk dat het misschien ook weer net te complex is voor een heel jong kind. Omdat je steeds van positie moet veranderen.
Ja, jij moet hem wel helpen hoor.
Ja, dus ik denk dat ze een jaar of 6, 7 zijn dat wel... Met een kinderfeestje is de top.
Ja, nou, dat is ook in principe wat Wario Games altijd doen, toch? Ze spelen een beetje in op die... dit is nu innoverend aan de Nintendo console. Bij Smooth Moves heet het volgens mij op de DS. Daar kon je voor het eerst blazen en zo. En je kon swipen en dacht je echt, wow, dit is echt vet. En dan moest je kaarsen uitblazen in je DS. Dacht je, wow, dit kan allemaal. Tegenwoordig leunt het echt volledig, in ieder geval bij Move It, op wat maak je ervan met z'n allen. En hoe leuk is dat?
Snap
en ik vind dat juist het meest positieve van Mario Wonder... dat je dat niet zelf leuk hoeft te maken. Als je hem alleen speelt, is het misschien wel leuker dan met meerdere. Dus voor mij stond dat een beetje... Het schuurde een beetje bij mij. Zo van, dit is weer zo'n game die ik zelf leuk moet maken. Ik ga wel fucking party en code doen. Heb ik het meer naar mijn zin.
Oké, duidelijk. Cody, je hebt zo'n Mario Wonder speedrun oefenstream. Ook leuk. Dus ja, we moeten hem afronden. Ik vond het leuk dat je er was, Bas.
Ja, thanks. Ik vond het gezellig.
Thanks voor de review. Gezellig dat je er was. Waar kunnen mensen jou volgen?
Poeh. Op Twitter, ja, ik zit ook op Blue Sky.
Blue Sky.
Zitten jullie op Blue Sky, jongens?
Op Megalodon of zo, toch? Hoe heet die
andere? Mijn Mastodon kom ik eigenlijk niet meer.
Ik
vandaag op deze berichtje dat ik die app nog had. Maar Blue Sky kom ik nog wel. Het is gewoon Twitter zonder de nazi's. Echt top.
Oh, dat is
Je kan op spelkost.nl heb ik nog wel ook een podcast over games.
Ja.
En op mail.vroe.gob. Dan heb je mijn nieuwsbrief. Dus dan schrijf ik iedere week.
Ja, abonneer daarop.
Ik zet het in de beschrijving van de podcast. Ja, ik hoop dat jullie dit een leuke aflevering vonden, jongens. Laat even een beoordeling achter in de podcast-app van Apple Podcasts en Spotify. Volg ons daar ook even. Dan ben je op de hoogte van alle afleveringen. En dan zien we jullie bij de volgende
bonus level.